Oké, heerlijk om weer in het huis van God te zijn. Toen de vakantie begon en wij de eerste zondag met elkaar aan tafel zaten om te ontbijten. En we hebben een zegen over de dag gevraagd. Hadden, toen zei onze jongste dochter Bente, en Bente is 6 jaar. Maar waarom moeten wij naar de kerk? We hebben toch vakantie? En ik denk, kind begint nou al, is ze nog maar 6. Dan wordt nog wat als ze 16 is. En ik denk, ik zou er niet aan moeten denken om in de vakantie niet naar de kerk te gaan. Ik zal heel eerlijk met u zijn, we zijn 1 weekje weg geweest, dus ik heb 1 zondag vrij gehad. Maar ik zou er niet aan moeten denken om 6 weken lang niet naar de kerk te gaan. Om 6 weken lang niet die, ja, dat samen zijn van heiligen waar Paulus over schrijft, maar met elkaar te ervaren. Om met elkaar te zingen, om met elkaar God groot te maken. Het is natuurlijk in de vakantietijd wel eens een beetje afzien. De aantallen in de gemeente zijn altijd veel minder. Behalve op de gemeente van Terschelling. Daar is het in het winterseizoen erg rustig. Man of 10. Maar in de zomer hebben we er 150. Allemaal vakantiegangers die daar dan komen. Maar het is toch wel heerlijk om gewoon op zondagmorgen op te gaan naar het huis van God. Om met elkaar samen te zijn in Jezus' naam. Want er is maar 1 naam geschreven onder de hemel, schrijft de apostel, waardoor we behouden kunnen worden. En zijn naam is Jezus. En ook vanmorgen zijn we bijeen in Jezus' naam. Niet in de naam van Peter, of in welke naam dan ook, maar we zijn bijeen in Jezus' naam. En dat is de naam van de Bijbel, daar is kracht in. Daar is kracht in, want er is kracht in Jezus' naam. En daarom is het goed om elkaar vanmorgen te ontmoeten. Om weer onderweg te zijn. Vakantietijd is voor mij altijd een rustige tijd. Want al die uitnodigers van sprekers, die gaan er al vanuit dat we weten wanneer we in 2014 op vakantie gaan. Want die willen graag boeken. Ja, dat weet ik nooit. Ik weet niet wat ik volgend jaar ga doen met vakantie. Dus ik plan altijd maar 6 weken vrij. En dan kan ik alle kanten op. En dan ben ik altijd erg weer blij na de vakantie. Dan kunnen we weer onderweg. Je draait wel je piketdiensten. Dus je valt dus in links en rechts, omdat er iemand uitvalt. Wat ga je nou doen? Loop ik in? Heb ik er 2? Nou, je bent geweldig. Applaus voor die man. Ja, super. Die ziet dat, wat een broeder nood. Als u een broeder in nood ziet. Oh, een zus. Oh ja, maar dan blijft een broeder. Ja, nee, blijf. Kom. Maar wel heel erg super, dankjewel. Maar dan is het geweldig om gewoon weer op te gaan naar het huis van God. En om samen die eenheid van heiligen te hebben. En om met elkaar gewoon weer daar te zijn. Dus ik hoop dat u er weer klaar voor bent. Ik hoop dat u een goede vakantie hebt gehad. Spannende vakantie. Waar zit onze zangdienstleidster? Ja, ik heb een adres voor je. De Beltisch Hardenberg. Helemaal niet moeilijk rijden. Heel goed. Ben je bij onze gereformeerde broeders, zijn wij dit jaar ook geweest. Helemaal super. Helemaal super. Ik heb www, de Beltisch of zoiets heet dat. Want je had toch internet en navigatie. Staat er vast in. Maar God is dezelfde. Hij verandert niet. En we willen met elkaar vanmorgen het woord van God gaan openen. En ik wil graag met u gaan spreken over vertrouwen. En ik vond je inleiding geweldig mooi. Ik denk, oké, daar gaat hij. Want ik wil vandaag met u gaan denken over vertrouwen. Zo'n eerste zondag van het nieuwe seizoen is voor mij altijd zo'n nieuwjaarsidee heb ik daarbij. We hebben een tijdje vrij gehad en we gaan weer beginnen. En we gaan weer draaien. Dus ik denk, weet je wat, ik wil vanmorgen een boodschap met u doen over bemoediging, over vertrouwen. Want vertrouwen is de basis van geloven. Vertrouwen en geloven zijn familie van elkaar. Dat zijn broers van elkaar. Heel dicht. En vertrouwen en geloven zijn eigenlijk de basis van wat we hopen. En wat we willen. Hebreeën 11 zegt er ook, het geloven is de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. Dat is geloven. En dat is vertrouwen. En ik heb er zo over na zitten denken over vertrouwen. En toen kwam ik eigenlijk op een aantal kenmerken van vertrouwen. Op de eerste plaats is vertrouwen iets heel persoonlijks. Nou is onze zuster natuurlijk vanmorgen de gelukkige met de voorbeelden. Voor de een zal een rit met 15% waar ik ook tak, van zou krijgen hoor. Ik ben ook niet zo'n held in de berg. Ik kom ook veel te weinig. Heel erg spannend. En een ander zal denken, kleinigheidje, hup, rij je zo bij op. Vertrouwen is een persoonlijke aangelegenheid. Vertrouwen en geloven moet je doen voor jezelf. Natuurlijk kun je wel mee vertrouwen en geloven voor anderen. We zien het ook in de Bijbel als we denken aan die vrienden die dat dak openbreken om hun verlamde vriend te brengen. En dan zegt de Heer Jezus dat Jezus zag het geloof van die vrienden en kon daarom een wonder doen. Maar geloven en vertrouwen zijn dingen die moet je zelf doen. Het is een hele persoonlijke aangelegenheid. Geloven en vertrouwen hebben te maken met onzekerheid. Met iets wat je niet weet. U gaat de berg op en u weet niet of het goed gaat komen. Je kunt het ook omdraaien. Als je iets zeker weet, hoef je niet meer te vertrouwen. Dan weet je het zeker. Maar als er een moment van onzekerheid is, iets wat je niet weet, dan moet je gaan geloven en vertrouwen. Een ander kenmerk van geloven en vertrouwen, ik weet niet hoe dat bij u gaat, ik ervaar dat zelf altijd. Het is net of moet je het steeds opnieuw gaan doen. Het is net of moet je daar steeds opnieuw gaan. Wat de situatie is, hoe ernstig of wat voor graad er ook in is. Het is net of moet je het elke keer weer overnieuw gaan doen. Het is natuurlijk erg belangrijk om dat lied in je hoofd te houden. Tel je zegeningen. En als je door moeilijke tijden heen gaat, moet je zegeningen gaan tellen. Want dan word je bemoedigd door. En dan zie je van, hey, toen heeft God voor mij gezorgd. En toen heeft God voor mij gezorgd. En toen bracht hij uitredding. En toen. En ik hoop dat u een leuk boek kunt schrijven zo langzamerhand. Met alle dingen die God voor u gedaan heeft. Maar je moet elke keer weer opnieuw gaan vertrouwen. Heren, we staan opnieuw voor de situatie. Op een nieuw jaar wilt u opnieuw voor ons gaan zorgen. En een ander iets wat ik geleerd heb over vertrouwen en verzorgen is. Vertrouwen en geloven. Dat is gebaseerd op dingen die je hoort. Wat anderen hebben gedaan. Dat je denkt, hey, dat werkte voor hun ook. God kon in die situatie voor hun ook, voor hun zorgen. Zou hij dan niet in die situatie kunnen zorgen voor mij? Je haalt daar geloof en vertrouwen uit. En we zijn natuurlijk als christenen, als kinderen van God gezegend met een enorm boek vol verhalen over vertrouwen en geloven. Over bijzondere situaties waar God uitkomst in bood. En eigenlijk wil ik met een van die mannen die daar heel veel in meemaakte vandaag eens met u iets gaan lezen. En u kent het helemaal. Ik wil nou met u gaan lezen op Psalm 23. Ik denk aan het begin van het jaar laten we het niet te moeilijk doen met één openbaringen erbij te halen. Laten we met iets moois beginnen. Ik wil met u gaan lezen op Psalm 23. Hele bekende woorden, maar toch ook zo mooi. En zeker als je gaat praten over geloven en vertrouwen, helemaal waarheid. Psalm 23. Er wordt nog wat geritseld, dan weet ik niet of dat snoeppapiertjes zijn of bijbelblaadjes. Maar als het weer stil is, gaan we weer beginnen. Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Amen. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. 6 versen, maar o zo mooi. Psalm 23, het is zo'n bijzondere psalm. Psalm 23 is een psalm die lees je aan het begin van het leven en je leest hem aan het einde van het leven. En wat doe je bovenal? Je leest hem in je leven. Want er zijn zoveel bemoedigingen in. Want als er nou iemand iets kon schrijven over een relatie met God en dat in een voorbeeld kon uitwerken als het voorbeeld van de herder, dan was het David. David was herder. Hij was zakendeskundige. Hij kon opgeroepen worden in de rechtszaak om als zakendeskundige op te treden en iets te zeggen. En David die vergelijkt de relatie die hij had met God in het beeld wat hij had met zijn schapen. En die psalm die is dan zo mooi, want alle dingen die je meemaakt in je leven, die zitten erin vermerkt. En het mooiste van de psalm is, het is een bemoediging. Want u en ik, we moeten allemaal bemoedigd worden. Er is geen bikkel onder ons zo hard, dat die geen bemoediging kan gebruiken. We hebben het allemaal nodig. Allemaal vinden we het fijn dat iemand zegt, dat heb je goed gedaan. En allemaal vinden we het fijn als iemand zegt van, het was goed, dat heb je super gedaan. Ik zie dat bij onze eigen meiden, we hebben 2 dochters. En elke keer als we ze maar weer de hemel in prijzen, dan gaan die ogen gaan glanzen. Dan groeien ze. Want ze hebben dat zo nodig. Omdat je van jezelf vaak te kort denkt, te klein denkt, heb je nodig dat iemand anders je weer gaat liften. Weer een stukje hoger gaat tillen. En David die snapte dat ook. David wist ook, hij moest ook bemoedigd worden. En dat haal je uit die woorden van Psalm 23. We kunnen aan de buitenkant een masker dragen. Ellie en Rickert zongen daar al heel veel jaren over, geleden al over het liedje Maskers af. Maar diep in ons hart hebben u en ik altijd een bemoediging nodig. En David bemoedigt ons allemaal. En ik wil eigenlijk 3 kernbemoedigingen met u gaan halen uit Psalm 23. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Misschien iets andere woorden, de eerste bemoediging, God zal voorzien. Ook voor de komende tijd, alle dingen die weer gaan gebeuren, ook voor je studie als die weer gaat starten morgen of volgende week. God gaat voorzien. Terug naar het beeld van de schapen. De schapen zijn afhankelijk van de herder. Wanneer je een schaap aan zijn lot overlaat, komt het niet goed. Stel, de herder zou 's morgens vroeg om 8 uur tegen de schapen zeggen, vrolijke vrienden, tot ziens. En om 6 uur staat de deur hier open, dan weten we 1 ding zeker, dat er om 6 uur geen schapen zijn, maar wel een herder. Die schapen die kunnen gewoon niet voor zichzelf zorgen. Die zijn niet in staat om de plekken te komen of de plekken te vinden die ze nodig hebben. Nee, daar heb je de herder voor nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de herder om die schapen mee te nemen en ze te brengen naar de grazige waarde. Als je grijzig zijn, dan moet je niet wezen. En zie, ik ben ook niet geen herder. Ik ben gewoon ICT'er. Maar je moet die schapen meenemen naar de grazige weide en naar de frisse wateren. Want die schapen kunnen dat gewoon niet vinden. En die moeten ervoor zorgen dat als zo'n schaap ziek wordt, dat er wat gaat gebeuren. Want dat schaap snapt dat zelf niet. Die gaat liggen en nou, die telt zijn laatste uren misschien en dan is het voorbij. Er zal iemand moeten zijn die voor die schapen gaat zorgen. En David, die kent dat. Die weet dat zoals hij voor zijn schapen zorgt, zo zorgt God voor hem. En ik geloof nog steeds dat als je een relatie aangaat met God, als je tegen God gaat zeggen van Heere God, ik wil, dat klinkt een beetje vreemd dan altijd, ik wil graag een schaap van uw kudde worden. Maar het beeld is meer dan duidelijk. Ik wil graag horen bij degene waar u voor zorgt. Want dat is wat bekeren is, dat je gaat toekeren naar God en dat je graag deel wil zijn van de groep waar God voor zorgt. Dat God dan gaat komen, dat hij voor jou gaat zorgen. En dat hij iets in je leven gaat leggen wat heet vertrouwen. En dat hij in je leven een stukje rust gaat leggen. En dat is wat God wil doen, want God wil je meenemen in alle situaties, zodat je gaat leven. Zodat je gaat eten van zijn woord, want dit is zo'n heerlijk groen grazig boek, waar zoveel mooie dingen in staan. En dat je hiervan gaat drinken, dat het levend water voor je zijn. En levend water, daar zit kracht in. En zo wil Gods woord ook voor jou zijn, om daar kracht in te zijn. Daarom timmeren we zo vaak op stille tijd. Daarom zul je dit boek van God moeten nemen. En ik weet niet of u zo dapper bent om 's morgens vroeg eerder uw bedje uit te springen. Ik spring niet mijn bedje uit, ik kom er wel wat eerder uit. Dat is niet wat springend. Maar dat je tijd gaat nemen om het woord van God te lezen. En dat je zegt, Heer, ik wil beginnen met uw woord. Om gewoon te lezen. En dat is zo mooi. Om gewoon de verhalen te lezen. En daar weer eens over na te denken wat God wil spreken. Dus God wil voorzien voor jou, voor jou als mens zijn. Maar hij wil natuurlijk ook voor ons zorgen in de dingen die we doen. En weet u, dat is wel eens wat anders dan wat de wereld doet. Het motto van de wereld is, haal eruit wat erin zit. En heel vaak wordt het uitgewerkt in het doen van gekke en maffe dingen. De televisie is er tegenwoordig bol van. Als ik dan de gids lees, televisie kijken doe ik niet zo gekke veel. De gids lees ik wel. Dan denk ik, nou wat dat nou weer moet zijn, ben erg benieuwd. Maakt eigenlijk er verder niet na, maar je ziet allemaal van die gekke dingen. En weet u, heel veel mensen proberen dan het leven te halen uit zoveel mogelijk om zich heen te verzamelen. Zoveel mogelijk geld en goed om je heen verzamelen. En op die manier haal je uit het leven wat je hebt. En het probleem wat we daarin hebben, is dat we als mensen 2 dingen eindelijk door elkaar halen. Oh ja, ja. Wat halen we dan door elkaar? Nou, wat we door elkaar halen, is het verschil tussen wensen en tussen behoeften. En in onze materiële tijd is dat verschil heel flinterdun. Want wij maken van wensen behoeften. Neem even mee. Wij maken van wensen behoeften. Ik kan niet leven als ik niet die mobiele telefoon heb. Ik kan niet leven als ik niet mee mag doen met de rest. Oh. Nou, vul maar in. Als mensen halen we wensen en behoeften door. Behoeften zijn dingen die je echt niet zonder kunt. En we kunnen nog steeds niet zonder een stukje brood en een glaasje water. daar kunnen we nog steeds niet zonder. En dat is een behoefte. En heel veel dingen die wij graag willen, die willen we zo graag hebben, omdat we denken dat we daardoor rijker worden in het leven. En dat is de grote vraag. De grote vraag is of al die dingen die wij denken nodig te hebben, ons leven gaan verrijken. Een baan waar je misschien van droomt. Of een bepaalde woning die je graag zou willen hebben. Of misschien een bepaalde positie in de gemeente waar je naar opziet. Omdat je zegt, de Bijbel zegt, het is goed op te zien naar. Ja, maar er moeten ook juiste mensen op de juiste plek gaan komen. Wensen en behoeften zijn essentieel om uit elkaar te houden. Want je leven gaat naar de knoppen, als ik het zo mag uitdrukken, als jij wensen en behoeften door elkaar gaat halen. Je moet dat scheiden. Dat is een heel bekend verhaal. U zult het niet kennen, ik ken het wel. Er is een verhaal over iemand die daar echt heel veel moeite mee had. Er was namelijk een verhaal over het Jamaicaanse bobsleeteam. Ja, het Jamaicaans bobsleeteam. Hebben we over nagedacht hoe dat eruit moet zien? Het bestaat echt. En dat Jamaicaanse bobsleeteam, ik vind het een verschrikkelijk woord om uit te spreken. Dus het J-team maak ik er maar even van. Nou, dat J-team, dat wilde meedoen aan de Olympische Spelen. Want ze wilden echt tevoorschijn komen als Jamaicaanse bobsleeteam. Toen hadden ze zich afgevraagd, hoe redden we dat? Hoe regelen we dat met elkaar? Toen had een van die gasten een briljant idee. We zoeken een trainer die precies weet hoe het moet. Iemand die zelf ook al eens een keer Olympisch kampioen is geweest. Ah, goed idee. Dus zoeken, bellen. En op een gegeven moment hadden ze een trainer gevonden die zelf al een keer dat gouden plak had verdiend. En ze dachten, die moeten we hebben. En die man die werd binnengehaald. En wat een feest allemaal. En dat hele team helemaal vol spirit. En die trainer zich, Lab Lazarus. En weer met die bob naar beneden. En een 10 seconden beneden. En weer een half uur naar boven om die bob boven te krijgen. En weer een 10 seconden naar beneden. Geweldig. Echter, onze trainer had een zwarte bladzijde in zijn leven. En het spreekwoord zegt, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. En dat was bij onze trainer ook het geval. Want wat bleek, en dat kwam uit, dat de trainer had een paar dingen gedaan om de gouden plak te behalen die niet mochten. Hij was, ondanks het feit dat hij zo goed was, toch gaan lopen prutsen en sleutelen aan zijn bob op een manier waarvan de spelregels zeiden dat mocht niet. Nou, ik weet of u een beetje bekend bent met Olympische Spelen. Als je daar dus betrapt bent op vals spelen, mag je je medaille inleveren. Want dan ben je niet Olympisch waardig. En dat gebeurde ook met deze speler, met deze bobsleeman. Hij moest zijn gouden plak inleveren omdat hij had gerommeld. Nou, u kunt begrijpen dat dat natuurlijk insloeg als een megabom in dat team. Het hele team lag helemaal uit elkaar. De trainer, de grote man die de plak had gehaald. Geen plak, wat moeten we nou? Helemaal in zakken naast dat volk. En daar zat dat zaakje, ik zie dat in zo'n kleedkamer zitten. Ja, wat moet je dan zeggen? En toch was er een van die spelers die toch die ene brandende vraag, die prangende vraag had. Waarom? Je was zo goed. Je had dat ding wel kunnen winnen, of was die bobslee op zijn kop gaan liggen, had je hem nog kunnen winnen. Waarom heb je dat gedaan? En het antwoord van de trainer was, ik moest en ik zou dat plak hebben. Hij was weer stil. En vervolgens ging de trainer verder. Maar ik heb er één ding van geleerd, zei de trainer. Als je niet blij bent zonder iets, zul je ook niet blij zijn met iets. Behoeften zijn dingen die we nodig hebben. Wensen zijn dingen die we leuk zouden vinden. Maar scheid ze goed opdat je een fijn en plezierig leven zult hebben. En dat is iets wat we zelf moeten doen. We zullen zelf die scheiding moeten brengen. En dat zal altijd wel een beetje verschillend zijn. Maar hou het in de macht dat wat je wenst jou niet in zijn macht gaat krijgen. Zodat het gaat heersen in je leven. En daarom is het zo belangrijk om steeds ook in je relatie met God de dingen zuiver en eerlijk te houden. Natuurlijk mag je bij God je wensen bekendmaken. En ik geloof erin dat je je vrijmoedigheid nooit op moet geven bij de Heer. Maak je wensen bij God bekend. Wat het ook is. Maar hou het een wens. En ga nooit zeggen, Heer, als u dat niet doet, dan kan ik dit niet. Kan ik je nu al vertellen, gaat het niet gebeuren. God laat zich niet chanteren. God is, met God valt niet te onderhandelen. Maar hou je wensen en hou je behoeften gescheiden van elkaar. En weet in één ding, dat God in alle dingen zal voorzien. Tweede bemoediging waar ik met u naar heen wil kijken. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En NBG, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. David was er achter gekomen dat als je schapen hebt en je geeft ze alleen eten en je geeft ze alleen drinken en zo pas je een beetje op die beesten, dan komt het niet goed. Er zijn namelijk altijd elementen die uit zijn op schapen. En David wist dat. David wist dat er elementen waren die uit waren op schapen. Er waren bijvoorbeeld herders die onderweg wel eens een schaapje kwijtraakten. Dat was balen. En wat deden ze dan? Dan gingen ze naar een andere kudde, dan roofden ze daar een schaap vandaan. En dan hadden hun de kudde weer op orde. Nou, dan was je met 100 weggegaan en je kwam met 100 weer terug. Who cares? Een ander probleem wat die schaapherder onderweg was, ze zaten dan in die velden. En in die velden waren de beren en de leeuwen. En af en toe was er een beer die dacht, nou, vandaag een broodje halal-achtig iets, dat lijkt mij wel wat. Laten we gewoon kosher gaan, we nemen een schaap. En die kwamen kataklop, kataklop, achter zo'n schaap aan. En dan was er een herder die zei van, oh vriend, schaap is van mij, niet van jou. En daar kwam tot een confrontatie. Nou, en David die wist daar alles van. Want als je het verhaal van Goliath leest, dan staat hij daar voor Saul. En dan zegt hij, ik heb gevochten met de beren en de leeuwen en ik heb ze gepakt en ik heb ze gedood. Nou, David wist er wat van. Nou, ik weet niet wat u zou doen. Maar ik ben bang dat ik op de loop was gegaan. Als daar toch een beer aangelopen zou komen of een ander groot wezen, dan weet ik niet wat ik had gedaan. Maar David wist één ding wel. Hij had zijn stok en zijn staf en hij zette de strijd in tegen de leeuw en tegen de beer. Er moest beschermd gaan worden. En David wist dat over dat beschermen. Want in de jaren van David, in zijn levensjaren daarna, waren er genoeg momenten te benoemen waarin hij echt beschermd moest worden. Bijvoorbeeld het verhaal van Saul. Wat een heerlijke kerel. Wat zal die heerlijk irritant zijn geweest. Als je zo eigenwijs bent dat je zegt van ik durf wel te vechten tegen Goliath. Voor mij hadden we hem super irritant gevonden. Maar hij zette wel door. Hij ging wel door. En God beschermde hem. Wat dacht u in zijn dagen dat hij gewoon de oorlogen voerde? Was hij ook niet altijd even veilig, ondanks dat hij dan wel de koning was en niet echt voor in de strijd was. Hij was wel het meest interessante doel. Als je nou de koningers kon pakken van de tegenpartij, dan had je wat. Dan kwam je met een mooie prijs thuis. Wat dacht u in zijn leven met koning Saul? Dan kom je daar, help je de koning Saul met een leuk stukje muziek en als dank voor dank krijg je een speer naar je hoofd. Wat dacht u dat hij op de vlucht was voor Saul? Daar in die spelonk, dat hij daar zit en Saul komt daar slapen. Nou, er werd gesproken over de billen tegen elkaar. Ik denk dat David ook gedacht heeft, wow, hoe komt dit? De Bijbel zegt ook zo, ze waren doodstil, daarachter in die spelonk. En David sliep, en Saul sliep daar en David snijdt een stuk van zijn jas. En ik denk een van zijn grootste dieptepunten van Davids leven was natuurlijk dat Absalom in Hebron zegt, ik ben de nieuwe koning. En dat David besluit op de vlucht te gaan. Er waren momenten genoeg in het leven van David dat hij wist dat hij beschermd moest worden. En weet u, wij komen ook op genoeg momenten terecht waarin we bescherming nodig hebben. Wij moeten ook beschermd worden. Beschermd worden gewoon in de wereld waarin we leven. In de sloten waar we ons doorheen baaien, omdat we zo leuk waren. Ik was vanmorgen, zat ik in mijn auto, want ik ben niet op de fiets gekomen. Dus ik zat in mijn auto. En dat had ik gisteravond al weg moeten, dat lukte niet. En toen was daar een verhaal vanuit de gemeente De Bettel uit Drachten. Misschien kent u het bij Groot Nieuws Radio. En dat was een verhaal over een mevrouw die had een hond. Een voorbeeld dat die hond dan door dat water heen rende. En zei normaal mag dat wel, maar hij weet het verschil niet tussen schoon water en vies water. Dus hij zit ook wel eens in de sloot waar hij eigenlijk niet had moeten zitten. En dan moet je zo'n dier ook ja, tegenhouden. Je moet hem beschermen. En ze zei af en toe gaat het natuurlijk helemaal mis. Want dan roep ik niet doen. Ja, en dat hoort hij dan tijdelijk even niet, zei ze. Dat hoort hij dan even niet. En dan is het kataklop, kataklop, plons. Tot zover in de drek en in de modder. Maar ze zei, het mooie is dat die hond komt er dan uit en die begint ze wat schoon te maken. En dat helpt niet altijd. Maar dan kun je een hond schoonmaken met een doek of je laat hem opdrogen en je borst hem weer. En dat is natuurlijk een heerlijk voorbeeld wat God ook met ons wil doen. Af en toe banjeren wij ook wel eens door sloten heen waar we echt niet moeten zijn. En God wil ons zo graag beschermen daarvoor. Maar als we daar toch dan doorheen gaan, dan is God natuurlijk genadig en zegt ik ga je schoonmaken, ik ga je reinigen. Zodat je weer binnen kunt komen. Want als die hond vies is en zit onder de modder, mag die niet binnenkomen. Dan moet hij buiten blijven. Maar als hij weer schoon is, en weer fris en proper, dan kan hij weer binnenkomen. En zo is het ook bij onze Heere God. En David die wist dat. Die wist dat er genoeg gevaren waren. Dat er bescherming nodig was voor die schapen. En weet u, dat is wat God zo graag wil. We hoeven geen kwaad te vrezen voor de moeilijkheden waardoor we heen gaan. Want gij zijt bij mij. En weet u, dat is de sleutel. Dat is het geheim. God is bij je. God is in zijn Heilige Geest altijd bij je. He, we roepen dat zo mooi met die kinderen van de kinderkerk. Hij woont in je hartje. Man, wat een complex verhaal. Maar ja, hoe moet je het anders uitleggen? Want het hart heb je altijd bij je. Het hart staat in de Bijbel als het kern van het leven. En God is daarbij. God wil met je meegaan en hij wil je beschermen en behoeden. En daarom hoeven we ons geen zorgen te maken. God is met jou. Vertrouw op zijn aanwezigheid en zijn bescherming. En dan kom je in Psalm 23 altijd bij die bijzondere regel uit. Ik weet niet of u zich daar wel eens over hebt gebogen. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Ik heb me altijd lopen afvragen, wat doet die zin daar nou in? We hebben het over schapen, we hebben het over zorgen. En in één keer wordt er over een tafel gesproken met vijanden. Ik heb me altijd hooglijk over verbaasd wat dat moest. Nou, en als je je verbaast over iets, dan moet je gaan zoeken. Nou, laten we even kijken naar de psalm op zich. De psalm op zich is een beeldspraak. David vergelijkt dingen. Dus het beeld van de tafel is ook een beeldspraak van een situatie waarin wij als mensen terechtkomen. En dan wordt die wat simpeler. Want als u in de problemen zit, u zit goed in de problemen, echt dat u geen uitkomst ziet, dan is er vaak één ding waar we nooit zoveel zin in hebben, dat is eten. Als u en ik het moeilijk hebben, als we het niet meer weten, als je bijvoorbeeld naar de tandarts moet en je weet dat er een wortelkanaalbehandeling staat te wachten, dan hebben we niet zoveel zin in eten. Dan doet ons dat niet zoveel. Dan ben je helemaal in voor een dinertje of zoiets. Lekker zitten met elkaar, goed gesprek, wat te drinken, wat te eten, gewoon lekker gezellig samen zijn. Als je moeilijkheden hebt, heb je daar geen zin in. En dat is eigenlijk het beeld wat David hier gebruikt. Want eten in de tijd van de Bijbel, nou daar leven we nog steeds natuurlijk in, maar eten voor de Joden is natuurlijk het moment van de ontmoeting. Daar zie je elkaar en dan hoor je de verhalen. The talk of the town en the talk of the day, dat hoorde je dan. Daar werd je weer even bijgepraat. Nou, als wij in moeilijkheden zitten, dan hebben we daar helemaal geen zin in. En eigenlijk zegt David, juist in de moeilijkheden wilt u mij vrede en rust geven, opdat ik wel lekker zal kunnen eten en kan genieten van wat u mij wil geven. Want God wil geven. God wil zoveel geven. Juist in die moeilijkheden waarin we kunnen zitten, wil hij ons zoveel geven. En dat is het beeld wat David hier gewoon aanhaalt. Hij wil je uitnodigen om te gaan eten. Ik heb opgeschreven, angst ontneemt ons de eetlust. En daarom zegt David hier, gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwde. In de moeilijke situaties mag je je hand gaan leggen in de hand van God. Dus Heer, ik leg het maar in uw handen. Ik weet het even niet. Ik kan hoog springen, ik kan laag springen, ik kan links gaan, ik kan rechts gaan, ik kan er overheen, ik kan er onderheen. Ik weet het even helemaal niet meer. Heer, ik breng het bij u. En ik wil het ook proberen bij u te laten. Dat is dan nog de training die we moeten volgen. Maar het begin is zo goed. Ga naar Jezus toe, zeg Heer, hier ben ik. Ik weet het niet. U voor mij willen zorgen en zo wil u mij willen helpen. Weet u, ik las iets heel moois. Vrede is niet de afwezigheid van problemen. Vrede is de aanwezigheid van God. En ik hoop voor u dat dat waar is. De derde belofte waar David over spreekt. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. God is een God van de belofte. God is een God van de belofte. Wat God zegt, dat doet hij ook. Weet u, God is meer dan alleen een God die het leven bepaalt. God is een God die het beschermt. Hij is een God die maakt het alles van het leven. God heeft het hele leven in zijn hand. De Alpha, de Omega spreekt het Openbaringen van. Alpha, het begin, de Omega, het laatste letter. De laatste letter van het Griekse alfabet. Daarin zit God helemaal. God omspant dat. God is de God van de eeuwigheid. Moeilijk. Wat is eeuwigheid? Dat snappen we niet. Wij denken in een begin en een einde, in een nul en een één in mijn vakgebied. Maar God is de God van de eeuwigheid. Hij gaat er overheen. En God zorgt in die eeuwigheid. En als je David leest, dan snapte David dat helemaal. Want waar spreekt hij over? Tot in lengte van dagen gaat hij verblijven in het huis van de Heer. God, David, hij keek verder dan zijn aardse bestaan. David, hij keek er overheen. En hij wist dat tot in eeuwigheid mocht hij verblijven in het huis van de Heer. Wat een heerlijke belofte. Maar dat is de belofte die God aan u ook wil geven. Dat als jij je gaat omkeren naar God toe, dat God gaat zeggen, ik heb voor jou een plek in de eeuwigheid. Als je straks je moment van verscheiden hebt, en naar de mens gesproken hebben we dat allemaal, dan mag je weten dat je mag beginnen in die eeuwigheid. Eigenlijk vind ik dat we met dat soort uitspraken God tekort doen. Omdat ik geloof dat die eeuwigheid gaat beginnen al op het moment dat je je omkeert naar Jezus. Want dan begint die eeuwigheid. Wij als mensen maken daar periodes van, maar God helemaal niet. Die eeuwigheid die begint op het moment dat je zegt, Jezus, ik wil u volgen. Jezus, ik wil achter u aangaan. Wilt u mijn herder zijn? Wilt u mijn leider zijn? Op dat moment begint de eeuwigheid met God. En David wist dat. En weet u, de Heer Jezus die spreekt daar ook over. In Johannes 10 vers 10. En als je NBG leest, dan staat er, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. En ik las daarin NBV en die vond ik wel zo ontzettend mooi. Dus die ga ik u voorlezen. In NBV staat, als je leest Johannes 10 vers 10, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik, en die ik is Jezus, ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Vindt u dat niet rijk? Als wij denken aan overvloed, dan denken we aan materiële zaken. Maar Jezus, de woorden die ze hebben gekozen in NBV gaan veel verder. Die hebben het over het leven in zijn volheid. Wauw. U mag best weten, toen ik dit las, is dit mijn gebed geworden. Ik zei, heren, dat is wat ik nou zo graag zou willen. Een leven zien in zijn volheid. Heren, niet alleen in overvloed, maar in zijn volheid. Want God heeft het leven niet gemaakt voor de overvloed. Dat is een vertaler die daar op een gegeven moment, daar zijn die vertaling is men uitgekomen. Maar God heeft het gegeven om zijn volheid. Nou, en wat is nou het mooiste wat je kunt bereiken? Dat is God te kennen. Dat is het mooiste wat er voor de mens weggelegd is. Het mooiste is dat je God kent. Als je met hem omgaat zoals een vriend. Als je met God mag omgaan zoals een Henoch. Wat is dat toch geweldig. Hij wandelde met God. Als je omgaat met God zoals een Mozes. Hij sprak met God. Hij was een vriend. Als je omgaat als een David. Een man naar Gods hart. Oh, wat kunnen wij makkelijk de zwakke plek in het leven van David eens even aanwissen. Nou, hij heeft een paar hoor. Poeh. Maar toch was hij een man naar Gods hart. Weet je, en ik hoop, en ik bid voor je daarin ook echt hoor, dat je mag ervaren het leven in zijn volheid. Leven in zijn volheid gaat een dimensie lager. Dat heeft te maken met dingen die niet in geld en goed zijn uit te drukken. Het heeft te maken met iets dat je kijk gaat krijgen op het leven. En naar de menselijke maat zou je daar een aantal levensjaren voor moeten hebben gehad. Maar dan leer je het leven een beetje kennen. Maar God wil veel eerder komen. Je hoeft niet 40 of 50 of weet ik hoe oud te zijn om het leven op zijn waarde te gaan schatten. God wil veel eerder komen. En dan mag je ervaren dat het gaat om het hebben van relaties. Op de eerste plaats een relatie met God. Op de tweede plaats relaties in je gezin. Dat je de waarde van je gezin gaat waarderen. Dat je denkt, het is goed om met die meiden aan tafel te zitten, zoals wij dan thuis zijn. Met Joukje, mijn vrouw, en met Meike en met Bente. Dat je met elkaar daar zit en elkaar ontmoet aan de tafel en de verhalen hoort. En van elkaar geniet. Dat je geniet van relaties om je heen. Ik reed vanmorgen hier naartoe en toen kwam mij een kleine karavaan tegemoet van mensen die als hobby hadden crossen met auto's. Allemaal auto's, een paar van die autokarretjes daarachter en kleine vrachtwagentjes. En dat reed als kolonne naar een of andere wedstrijd toe. Daar kunnen we natuurlijk over zeggen of het goed is of niet. Maar die kant wil ik even met je. Daar reden vrienden. Dat kon je gewoon zien. Dat waren vrienden van elkaar. En die hadden een gemeenschappelijke hobby. En die reden dan als vriendengroep, als clubs, naar die cross toe. Natuurlijk, het ging wel om te winnen. Maar wat veel belangrijker volgens mij voor die man is het met elkaar optrekken. Samen zijn. Als een van die auto's het niet doet, dan wil ik geloven dat ze met elkaar onder zo'n auto ligt te knutselen om dat ding draaiende te krijgen. En als een van die auto's een hele foute koppeling maakt, of een buiteling maakt, moet je zien hoe snel ze erbij zijn om die man of die vrouw eruit te halen. Dat zijn vrienden met elkaar. Ik geloof dat daar de waarde van het leven in zit. Geld en goed zijn handig. Maar ze zijn nooit de basis. God heeft de schepping gemaakt voor de relatie. Want wat wilde God graag? Hij wilde liefde geven en liefde ontvangen. En dat is de basis. Daar gaat het om. En David die snapte dat, die pakte dat. En Jezus, hij benoemt dat zo mooi. En zeker de NBV-vertaling, ik vind hem zo prachtig. Het leven in zijn volheid. Geniet je van het leven in zijn volheid? Ik er niet af en toe. Ik er niet. Dan heb ik het zo druk. Want dan moet er zoveel. Dan moet dit, moet dat. Dan heb ik zorgen waar ik de omzet voor de komende dagen weer vandaan ga halen. En ik moet juist leren dat mijn vader zegt, ik zorg voor jou. Mijn ouders hebben een winkel, mijn vader leeft niet, mijn moeder leeft nog wel. En daar heb ik van geleerd het verhaal van Elia. En mijn vader bad om de raven. Hij deed 's morgens vroeg om 8:30 zijn winkel open en hij bad om de raven. Dat de raven weer zouden gaan komen om het voedsel te brengen. En u mag weten, bij ons thuis nog steeds een uitspraak die leeft. Als ik met mijn moeder bel en even weer hoor hoe het gaat. Ja, had ook weer een paar raven. En dan kwamen de raven voorbij en die voorzien. Weten wij denken de dingen in onze handen te hebben. En voor een deel kunnen we best wel wat. Maar voor een veel groter deel kunnen we zo weinig. En dus mogen we vertrouwen op wat God wil doen. En dan is het geweldig om met die woorden van David te zeggen. Ik zal in het huis des Heren verblijven, dat in lengte van dagen. Weet u, wat mij opviel was de tijd waarin dat geschreven is. Hij spreekt over ik zal verblijven. Dat is toekomende tijd in de zekere vorm. Hij wist dat. David zegt, ik zal daar verblijven. Hij zei, misschien staat dit ooit te gebeuren, dat. Nee, hij zegt, ik zal verblijven in het huis des Heren. En ik hoop dat je dat weet. Ik zal verblijven in het huis van de Heren. En dat er een kamer, een woning voor u bereid is. En weet u, die zekerheid die David over spreekt, is voor jou. God nodigt je uit om te komen tot het heil. God nodigt u vanmorgen uit, nodigt jou uit om te komen in dat heil. En die zekerheid in je hart te krijgen. En daarom, David leerde ons vanmorgen eigenlijk de lessen van het leven. Om levensgeluk te behalen. Mij ontbreekt niets, zegt David. Ik vrees geen kwaad. En ik zal in het huis des Heren verblijven. Oftewel, streep eronder, plusje erachter. Tel het bij elkaar op. De Heere is mijn herder. We gaan met u gaan zingen, lied 121. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet. We vragen de muziek of ze naar voren willen komen en willen we dat graag met elkaar gaan zingen. samen bidden. Vader, dank u wel dat we dit mochten zingen. De Heere is mijn herder. En Heer, zit dat ene woordje in mijn. Heer, u bent mijn herder. Heer, u wil voor mij zorgen. En Heer, ik ben u zo dankbaar dat we dat vandaag in een veelvoud kunnen zeggen. Heer, dat u niet alleen voor mij zorgt. Heer, maar dat u voor ons allemaal wil zorgen. Heer, dat u ons elke keer uitnodigt, Heer, om deel te worden van die kudde van u. Heer, om ons aan te sluiten bij die kudde van u. Heer, om te komen bij u. Heer, en u als herder in ons leven te accepteren. Heer, het is de beste keus die we kunnen doen. Heer, er is geen betere keus. Heer, het beste wat we kunnen doen is ons aansluiten bij die kudde van u. Heer, en die kudde is nooit te groot. Er is altijd plaats. Altijd plaats. Heer, en er is elk moment gelegenheid om te komen en deel te worden van die kudde van u. En daarom vanmorgen in vrijmoedigheid nodig ik je uit om deel te worden van de kudde van Jezus. Ben je een schaap van zijn kudde? Laten we het houden in het beeldspraak. Ben je deel van zijn gezin? Is hij je herder? Is hij de man waar jij achteraan gaat? Misschien haal je hem wel eens in. Je mag altijd weer terugkomen bij hem. En mijn vraag vanmorgen aan u en aan jou is, ben jij deel van die kudde van God? En als u hier vanmorgen zit en je zegt, dat ben ik, prijs God daarvoor. Dank hem elke dag. Maar misschien zeg je, ik weet het niet. Ik kan niet net als David zeggen, ik zal in het huis des Heren verblijven. Tot in lengte van dagen. Dan is er vanmorgen de kans om daar zekerheid voor te krijgen. Ik geloof het, als wij samen gaan bidden, samen naar God toe gaan. Dat hij je naam gaat schrijven in het boek van de kudde. In het boek van het lam. En dat je zeker mag weten dat hij voor jou gaat zorgen. Dat hij jouw herder is. En dat zijn stok en zijn staf jou gaan beschermen. Is er vanmorgen iemand in deze zaal die zegt, ik wil bij God horen. Ik wil mijn leven geven aan hem. Ik wil deel worden van zijn kudde. Is er iemand die zegt, dat zou ik willen. Mag ik je hand zien? Want ik wil graag met je gaan bidden. Zodat je deel mag worden van zijn kudde. Is er iemand in deze zaal die zegt, ik wil Jezus volgen vanaf vanmorgen. Ik zal in het huis des Heren verblijven. Is er iemand die zegt, dat is wat ik wil. Jezus nodigt je vanmorgen uit om te komen en in te gaan in dat heil. Dat goede wat God jou wil geven. Je mag komen bij hem. Je mag zijn, ja, deel worden van zijn kudde. Is er iemand die zegt, dat is waar ik op in wil gaan vanmorgen. Het aanbod wat God je doet, het is niet mijn aanbod. Aanbod wat God je doet, niet het aanbod van de kerkenraad. Maar het is het aanbod wat God jou doet vanmorgen. Om deel te worden van zijn kudde. Is er iemand die zegt, dat is wat ik wil. Mag ik je hand zien? Ik hoop niet dat je deze zaal gaat verlaten zonder dat je weet dat je deel bent van de kudde van Jezus. Ga vanmorgen komen en maak het in orde, regel het. Zodat je zeker kunt zeggen als David, ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Dank u Heren dat we daarvoor mochten uitnodigen. En een tweede uitnodiging die ik vanmorgen wil doen is, maar je zegt je Peter, het is gewoon heel moeilijk momenteel. Mijn leven is moeilijk. Het wil niet. Ik heb zorgen. Ik ben bang. Misschien moet je weer naar school. En een aantal mensen gaan fluitend naar school. Maar ik weet dat er ook groepen zijn die gaan naar school en denken, dit is niet goed. De ellende begint weer. Misschien moet u weer naar uw werk. En denkt, oh heren, hoe komt dit? Omdat het misschien moeilijk op uw werk is. Omdat de collega's lastig zijn. Misschien staat uw baan onder druk. Dat u zegt, ik weet het niet. Misschien is het thuis moeilijk. In uw gezin. In uw relatie. In uw huwelijk. Misschien met uw kinderen. Misschien zijn uw kinderen helemaal tegen en willen ze niks met God te maken hebben. Er zijn zoveel situaties waarin we terecht kunnen komen. Waarin we zeggen van, hé, het is zo moeilijk. Misschien ben je ziek. Ervaar je ziekte in je lichaam. Ik geloof nog steeds vanuit de grond van mijn hart. De woorden van Jesaja, dat er genezing is in de striemen van Jezus. Ploegers doorploegden zijn rug, schrijft Jesaja. Ik geloof daarin met mijn hele hart. God kan nog steeds voorzien en genezen. En misschien zeg je, ik wil ontzagend graag gewoon een ontmoeting weer hebben met God. Ik wil weer een moment in mijn leven hebben, Een soort van altaar oprichten. De Joden deden dat zo mooi. Laten we vanmorgen een geestelijk altaar opleggen. En daar onze zonden en onze zorgen, onze moeite en onze pijn op gaan leggen. En er een brandoffer van maken. Een brandoffer voor de Heer. Om het gewoon in brand te steken. Zeg, Heer, we willen het verbranden. En we willen leven vanuit het wetenschap. Ik zal in het huis des Heren verblijven. En ik ga leven vanuit de wetenschap. Het ontbreekt mij voor niets. En ik weet dat u voor mij zorgt. Als je aangesproken voelt vanmorgen, dan nodig je uit gewoon te gaan staan op de plek waar je bent. Wil ik heel graag de tijd nemen om voor je te bidden. Zodat je mag ervaren dat God de God van de goedheid is. De grootheid. Dat God een goede God is. Gedachten van heil, Jeremia. Weet dat ik over u denk, zegt de Heer. Gedachten van heil en een hoopvolle toekomst. Omdat je de woorden van Psalm 117 zult ervaren dat Gods goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En dat je mag weten wat de apostel schrijft, dat als je Gods koninkrijk gaat zoeken, dat hij voor je gaat geven wat je nodig hebt. Ik nodig je uit gewoon te gaan staan, dan wil ik heel graag voor je bidden. Mag je nu gaan staan. Dank je wel. Dank je wel. Vader, dank u wel, Heer, voor het geweldige aanbod wat u doet. En Heer, we zijn er gewoon bij gaan staan. Heer, ik heb de mensen uitgenodigd om te wij gaan staan. Heer, u zegt dat nergens in uw woord. Maar Heer, het is een daad die we willen laten zien. Heer, door gewoon te zeggen, Heer, ik heb u nodig. Heer, om dat gewoon maar eens bekend te maken. Heer, er is toch niks mis mee? Ik heb u ook zo vaak nodig. Heer, maar er is soms schaamte. Maar ik dank u zo, Heer, dat u niet zegt, Heer, dat we moeten gaan staan om dit te doen. Heer, maar toch willen we vanmorgen wel gaan staan. Om gewoon ook eerlijk te zijn naar u. En te zeggen, Heer, we willen u volgen. Heer, vanmorgen willen we hier een altaar oprichten. Heer, de stenen zoeken, ze neerleggen. Heer, in deze grond, Heer, vergaderen de heilige grond, omdat u in ons midden bent. Wat u zegt in uw mond, daar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in uw midden. Heer, we zijn weer met een fout. Heer, in deze dienst is in Jezus' naam, dus dan bent u hier. En Heer, dat maakt deze grond, dat heilige grond. En dan willen we vanmorgen, Heer, een altaar oprichten. Heer, een geestelijk altaar. En Heer, daar willen we onze zorgen, onze moeite, onze pijn. Heer, dat we niet goed gedaan hebben. Heer, onze vragen. Heer, de pijn in ons lichaam. Heer, we willen het leggen op dit altaar. Heer, op dit moment ontsteken. Heer, als een brandofferaltaar naar u toe. Heer, wil het verbranden. Heer, dat het weg zal zijn. Heer, dat het geen waarde meer zal hebben. Heer, iets wat verbrand is, heeft geen waarde meer. En Heer, wil u bidden, Heer, wilt u op dit moment, Heer, de mensen die zijn gaan staan, Heer, de mensen die in hun hart zijn gaan staan, Heer, wilt u op dit moment gaan komen, Heer, ons aanraken, ons allemaal. Heer, wilt u op onze eerste plaats, Heer, onze harten reinigen. Dank u, Heer, dat u de God bent van de vergeving. Heer, dat u zegt in uw woord dat u vergeeft alle zonden. Heer, niet een paar die binnen de bandbreedte vallen, Heer, nee, u vergeeft ze allemaal. Dank u, Heer, voor uw trouw. Heer, dank u, Heer, dat u wil voorzien in de situatie waarin wij het niet zien zitten. Heer, we leren van David, Heer, dat hij het echt niet meer wist toen Absalom koning werd. Heer, hij zei het zelf, Heer, we kunnen het lezen, Heer, in uw woord, Heer, in 2 Samuel. Heer, we kunnen daarin lezen, Heer, dat hij het niet meer wist, Heer, en hij zijn leven aan u gaf. Heer, dat hij niet wist of hij dit leven zou afronden. Heer, misschien zijn de situaties waarin we het niet meer weten. Hebben we dan een geweldige vader in de hemel waar we ons aan toe kunnen vertrouwen. Heer, want u weet het wel. Heer en David, hij wist niet of je het leven zou behouden of niet, maar hij wist één ding wel. Ik zal in het huis des Heren verblijven. Tot in lengte vandaag. Dank u, Heer, voor de vrede die u wil geven. Heer, hoe bijzonder de situatie ook is. Heer, maar u kunt voorzien. Heer, u kunt wonderlijk voorzien. Heer, u haalt geld tevoorschijn waar geen geld is. Heer, u opent. Waar geen deuren zijn. Heer, u maakt deuren. Heer, u voorziet, Heer, in dingen die onmogelijk zijn. Heer, u bent de God van de onmogelijke dingen. Heer, is uw specialiteit, als ik zo vrijmoedig mag zijn. Heer, u zei tegen Sarah, Heer, toen zij lachte, toen ze hoorde dat ze nog een kind zou krijgen, dat bij u niks onmogelijk was. En Heer, in dat vertrouwen, Heer, in die woorden van uw Heer, zenden we dit gebed op naar uw heilige troon. Heer, wilt u voorzien voor deze mensen? Heer, we zegenen ze in Jezus' naam. Ik bid ze uw vrede toe, uw rust. Heer, ik bid voor hen genezing in de naam van Jezus. Heer, dat uw woord werkelijkheid zal worden. Heer, dat dit de tekenen zijn die de gelovigen zullen volgen. Heer, dat er genezing zal zijn. Heer, in geloof leg ik ze de handen op. En ik bid u om genezing voor deze mensen in Jezus' naam. Heer, u kunt elke kwaal herstellen. Heer, u hebt toch het leven gemaakt. Heer, u hebt de bouwdruk van het leven, Heer, hebt u. Heer, u weet wat hersteld moet worden. Heer, ik bid om genezing vol geloof in Jezus' naam. Heer, en zo zegen ik ze, Heer, ik bid voor ze, maar ik wil ze ook vullen met uw Heilige Geest. Heer, dat er geen ruimte zal zijn voor wat anders. Heer, dat ze werkelijk vol zullen zijn van u alleen. Heer, dat het levende water, Heer, zo zal borrelen, Heer, dat het te veel zal komen en dat ze zullen overstromen. Heer, en zullen uitdelen aan de mensen. Maar Heer, kunnen vertellen over de grote daden Gods. Heer, zegen ze. Heer, behoed en bewaar ze. En wilt u dat doen in Jezus' naam. Amen. 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 God is goed. Ik ben klaar. Broeders, collecte nog. En dan zijn we klaar. Ja? Kerkenraad zegt dat als we nog een collecte doen, dan zijn we klaar. Dank u wel. Oké, we gaan nog een lied zingen tijdens het geven van de collecte. Lied 181, Majesteit. Groot is zijn majesteit. Mag u uw gave gaan geven? Nou, ik hoop niet dat u nog over hebt veel van uw vakantie. Denk het niet, dus dat geeft u gewoon sowieso. En daarna doet u een royale gift als aan de Heere. De Joden moesten van alles meenemen. En er werden ook nog eisen aangesteld. Ze moesten lammeren meenemen en dat waren geen afdankertjes. Bij de Heere mocht je niet komen met afdankertjes. Dus het laagste vakantiegeld, dan gaat u maar mee naar de McDonald's of zoiets vanmiddag. Of als dat niet mag, dan doet u het morgen. Als u dat niet op zondag wil doen. Maar geef aan de Heer als overvloedig. En hij gaat voor u zorgen. Lied 181. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan. Of nee, dan krijg je eerst muziek. En dan wordt de collecte en dan staan. Oké, ja, goed, doen we. Collecte. Majesteit, groot is zijn majesteit, want dwars door de dood werd hij verhoogd en Jezus regeert. Amen.
Amen.
Wat is dat een heerlijke zekerheid om te weten. Dwars door de dood werd u verhoogd en u regeert. Heer, dat is alles wat we nodig hebben. Heer, u op de troon van ons hart. Heer, als u ons leven gaat regeren, Heer, dan zullen we uw kleuren kennen in al uw volheid. Heer, dank u voor uw goedheid en uw trouw. Heer, u bent de God van trouw, dat u niet verandert. Heer, u bent de ik ben. Heer, u was er en u zult er zijn, maar u bent er ook vandaag. U bent er ook nu op dit moment, Heer. En we weten dat ook voor de komende week, dat u daar zult zijn. Vader, Heer, we bidden u een zegen voor deze plaats. Heer, dank u, Heer, voor broeders en zusters, Heer, die u willen dienen. Heer, die u belangrijk vinden in hun leven en hebben gekozen voor u. Heer, u op de eerste plaats hebt gezet. En ik dank u, Heer, dat u ze wil gaan zegenen. Heer, ik bid ze uw vrede toe. Heer, uw wijsheid, uw inzicht. Ik bid voor de broeders en de zusters die verantwoording dragen. Heer, wilt u voor hun zorgen. Heer, dank u dat u een herder voor ons allemaal wil zijn. Heer, we bidden u voor de mensen die hier vandaag niet konden zijn. U weet de redenen. Heer, wij willen ze zegenen. Omdat uw woord zegt, Heer, dat als wij mensen zegenen, dan zijn ze gezegend. Heer, het is onze bede, Heer, ons verlangen, Heer, dat u het weer zo gaat maken, dat ze hier ook weer kunnen zijn. Heer, we en tezamen, Heer, met elkaar, Heer, uw naam groot kunnen maken. Vader, ik dank u voor uw goedheid en uw trouw ook vanmorgen. Voor uw bemoediging, Heer, dat u de het, Heer, dat we achter u aangaan. Heer, u bent eerst achter ons aangegaan. Heer, maar het is veranderd. Heer, we zijn achter u nu aangegaan. En ik dank u, Vader, Heer, dat u ook zo voor ons wilt zorgen. En volk van God, zo mag ik u zegenen, de liefde die God voor u heeft. Hij houdt zoveel van u, dat hij was bereid zijn enige zoon te geven. En ik mag u zegenen, de liefde die Jezus voor u heeft, die in de tuin van Gethsemane sprak, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik zegen u en ik vul u met Gods heilige geest, opdat u een leven zult leven, vol van de volheid van God. Tot eer van zijn naam. En ik zegen u niet alleen, maar ik stel u ook tot een zegen voor de mensen om u heen. Opdat de wereld zal zien dat je gaat met Jezus. En dat God je herder is. En je daardoor mensen zult jaloers kunnen maken op wat God in jouw leven wil doen. Daarom ontvang een zegen en wees een zegen. En doe dat alles tot eer van God alleen. Amen. Amen. Bent u allemaal wel thuis, Goden bevolen. En God zegen als u voorbeden nodig hebt, ik kom zo meteen terug. Ik word nu even afgevoerd, maar ik kom weer terug. En dan wil ik alle tijd voor u hebben.